Zo, een goede morgen. Ben ik te verstaan zo, qua alle geluid?
Mooi.
Zo, goedemorgen. Hartelijk dank dat ik hier weer met u het woord mag openen. Ik ben vandaag alleen, maar u krijgt natuurlijk de groeten van Afke en van mijn twee dochters. Dat hebben ze niet zelf gezegd, maar dat doe ik maar namens hen, van Julia en Rachel. Die waren een keertje niet mee. En ook namens mij gefeliciteerd aan, wat ik gehoord heb, is bijna iedereen in deze zaal vandaag of afgelopen week jarig geweest. Dus ik weet niet hoe u dat gepland heeft, of is dat wellicht de reden dat u juist samen een gemeenschap bent. Dat weet ik niet, maar in elk geval gefeliciteerd. Het onderwerp hebben we al een aantal keren over gezongen. Zoals bijvoorbeeld dat we rechtvaardig verklaard zijn door de Zoon. En dat is ook het onderwerp waar ik het vandaag met u over wil hebben. Rechtvaardigheid. En ik ga dan iets bijzonders doen. Een aantal dingen uitproberen vanochtend. Want ik ga het niet hebben over de perfecte rechtvaardige. Maar ik ga het met u hebben over de gekwelde rechtvaardige. En waarom doe ik dat nou? Nou, dat ga ik u hopelijk nu uiteenzetten. Allereerst, als we het hebben over rechtvaardigheid, zou ik met veel plezier het met u kunnen hebben over de rechtvaardige. De mens geworden zoon van God. Ik zou u kunnen vertellen van zijn rechtvaardigheid en hoe dit uiteindelijk geleid heeft tot dat wij rechtvaardig zijn. Had gekund, doe ik vandaag niet. Wellicht een andere keer. Ik had het met u kunnen hebben over de prachtige typen van de rechtvaardigen in het Oude Testament. Zo worden er ongelooflijk mooie dingen gezegd over Daniel, over wat hij wel allemaal niet doet, over Job, over Noach, die wordt zelfs in het Nieuwe Testament de prediker van de gerechtigheid genoemd. Het zal maar over je genoemd worden. En er is zo'n heel bijzonder vers in Ezechiël. Die dan zegt, daar wordt gaat over een hele bijzondere periode, veel leed, veel lijden. En dan staat er, al zouden Noach, Daniel en Job in het midden ervan zijn, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, alleen door hun eigen gerechtigheid zouden ze hun eigen leven kunnen redden. Dus blijkbaar zijn er ooit een aantal mensen geweest die zo bijzonder waren, dat ze wellicht in de buurt kwamen van door hun eigen leven gerechtigheid konden krijgen. Maar alleen voor henzelf. Maar ook dat doe ik niet. Maar waarom dan? Nou, daarvoor breng ik u terug naar een koude winterochtend in Utrecht. Toen studeerde ik nog. Nu niet meer. Nu ook weer trouwens. Maar in elk geval, toen studeerde ik. En toen kreeg ik een college over taal. Want ik heb toen taaltechnologie gestudeerd. En toen kreeg ik een college, koude winterzaal in het Drift in Utrecht. En toen kreeg ik een college. En dat ging over, ja, maar hoe leer je nou hoe mensen kunnen praten, taal kunnen begrijpen? En ik zat daar en het was ochtend en het was koud. Dus ik dacht, nou, ik ben benieuwd wat er komt vanochtend. En ineens begon die man te vertellen en die zei, ja, om het brein te kunnen bestuderen en om te snappen hoe iets echt werkt, moet je niet een perfect brein hebben, maar moet je iets hebben wat kapot is. En toen dacht ik, pardon? En toen ging hij vertellen over twee prachtige geschiedenissen, toevallig in de 19e eeuw allebei. Ik heb nooit gesnapt waarom dat zo laat pas ontdekt is. Maar er was ooit een meneer in Frankrijk, Paul Broca, en dat was een arts. En er kwam iemand naar hem toe en die deed iets heel aparts. Als hij namelijk, als je tegen hem sprak, begreep hij alles. Maar als hij zelf iets moest vertellen, dacht hij het te kunnen vertellen. Maar het enige wat die meneer kon zeggen was tan. Tan, 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 tan. Je zegt, hoe kan dit nou weer? Blijkbaar kan het zo zijn dat je wel taal begrijpt, ook denkt het te kunnen produceren, maar er komt alleen maar taal uit. Interessant. Dus zo'n man overleed een keer, en wat doe je als zo'n man overleed? Dan snij je hem open. En dan ga je dus kijken naar zijn brein. En wat bleek in het brein? Nou ja, er was een bepaalde plek in het brein en die was kapot. En toen dacht ze, dat is interessant. Dus blijkbaar, ten opzichte van hoe taal perfect werkt, wellicht is die plek interessant of zo. Wellicht heeft dat daar iets mee te maken. En, nou ja, wellicht wordt het me ooit geopenbaard, maar 10 jaar later op een andere plek op de wereld was er een dokter Wernicke. En die Wernicke had iets anders. Want er kwam een man binnen in zijn praktijk en daar kon je prima tegen praten. Maar als hij dan terug ging praten, dacht hij ook te weten wat hij wilde zeggen. Maar in plaats van alleen maar tan, zei hij ontzettend veel woorden en die hadden geen enkele betekenis. Dus ik denk, daar kon je dus ook niks mee, want daar kon je wel tegen praten. Maar ja, dan kwam er ja, fietsventiel traag, bloem, zon, mooi, koud, warmte, toch? Geen idee. Dus ook die man overleed, ook die man wordt opengesneden. En een ander gebied van het brein bleek kapot te zijn. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Blijkbaar, als je iets wil bestuderen, kun je of kijken naar de perfecte. Maar ja, kun je dan, dat is super nuttig. Maar het is ook prettig om uit elkaar te trekken. Hé, hoe zit het nou precies? En dat wil ik met eerbied en respect vandaag doen met het onderwerp rechtvaardigheid. En waarom dan? Nou, ik wil van u vanochtend nadenken over twee mannen in de Bijbel, van wie, laat ik het zo zeggen, naar de mens gesproken en van wie naar de commentaren gesproken, wel eens met het vingertje wordt gewezen over hun woorden en over hun daden. En de vraag die we met elkaar gaan stellen vanochtend is, hey, zijn dit rechtvaardigen? Zijn dit perfecte rechtvaardigen? Zijn dit gekwelde rechtvaardigen? Hoezo kunnen we ontdekken wat hun rechtvaardigheid is? Want blijkbaar is het zo dat als we de commentaren erop naslaan, dat mensen het moeilijk vinden om te kijken naar hun daden en naar hun woorden. En dat doe ik vandaag met twee mannen in het Oude Testament die ik prachtig vind om te bestuderen. Dat is namelijk Asaf, zo'n Korachiet. Fantastische geschiedenis van de Korachieten, die bijna allemaal vernietigd worden vanwege hun opstand. En dan toevallig heb je de zonen van Korach, die blijven leven en die mogen prachtig van de Heer spreken. Ik bedoel, prachtige geschiedenis. Maar in elk geval, één van die Korachieten is Asaf. En de ander is Lot, ook wel bekend natuurlijk. En ik zal beginnen met de woorden van Asaf. Want deze Asaf is niet zomaar iemand. Deze Asaf heeft geprofeteerd. Hij wordt in Kronieken een ziener genoemd. Hij is aanwezig dat de ark naar Jeruzalem wordt gebracht. En hij is aanwezig dat Salomo de ark in de tempel brengt. Ik bedoel, als ik op iemand jaloers breng van wat hij gezien heeft, dat is echt ongelooflijk. En hij mocht daar ook nog als tempelzanger daar staan om daarvan te zingen. Echt fantastisch. En ik zal bij wijze van experiment eens proberen om die woorden van Psalm 73 aan u voor te dragen. Want deze grote man in Israël zegt toch deze hele bijzondere woorden in zijn psalm. Want hij zegt dan, ja, God is goed voor Israël. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Zij worden niet gekweld. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Hele krachtige, bijzondere woorden van deze grote man in de bediening van Israël. En ik zou het liefste vanochtend de hele tijd over Asaf praten, maar ja, we weten bijna niets van Asaf. Dus in plaats daarvan begin ik vandaag met de prachtige woorden, de bijzondere woorden van Asaf. Ik ga u meenemen naar het leven van Lot, want daarvan heb ik niet echt de woorden, maar wel de daden. En we eindigen weer met de woorden van Asaf. Dus ik neem u mee als achtergrond naar het leven van Lot. En naast deze bijzondere woorden van Asaf gaan we dus kijken naar zijn leven. En daarvoor gaan we helemaal terug naar het begin, naar Genesis 11, vanaf vers 27. Want het leven van Lot begint, of eigenlijk begint, het leven van Lot is nogal, is een triest leven, maar het begint wel bijzonder. In Genesis 11, vers 27 staat, dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abraham, Nahor en Haran. En het is dan Haran die Lot verwekt. Nou, het begint meteen triest. Haran sterft tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in dat beroemde Ur van de Chaldeeën. Nou, Abraham en Nahor nemen vrouwen tot zich. En dan uiteindelijk staat er in vers 31. En Tera nam Abraham, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran. En zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën. En waarheen dan? Om naar het land Kanaan te gaan. Dus ze hebben de intentie om naar Kanaan te gaan. Maar ze komen maar tot Haran en bleven daar wonen. Niet te verwarren in dit gedeelte dat de vader van Lot is Haran. Maar ze hebben de intentie om naar Kanaan te gaan. Maar ze komen tot Haran. Maar Haran is daar de plaats en niet de vader van Lot. Ja? Dus het begin van het leven van Lot is nogal een trieste. Want hij leeft daar, zijn vader overlijdt en op een of andere manier wordt Lot meegenomen. Wij gaan op pad, Lot is wellicht zijn vader kwijt, jij gaat mee. Dan in Genesis 12, want Lot is altijd de bijgedachte. Lot betekent ook gesluierd en verborgen. En dat merk je in zijn hele geschiedenis. Je kunt niet zomaar een hoofdstuk openslaan om iets over Lot te leren. Dat is elke keer zo'n fragment in de schrift. Je moet goed puzzelen om iets te leren over dat leven. Dus ook in Genesis 12, dan begint het met de roeping aan Abraham. En deze roeping, daar staat Abraham weer centraal. Dus Abraham krijgt de roeping dat hij een groot volk zal hebben, dat zijn nageslacht zal groot zijn en allerlei zegeningen, zelfs mensen zullen vervloekt worden die daar niet aan voldoen. En dan staat er in vers 4 van Genesis 12, toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Dus weer een bijgedachte, Abraham staat in de picture, die krijgt het grote plan en dan staat er gewoon bij, ja, Lot ging met hem mee. Nou, prima. Heel simpel. Vervolgens komen we in Genesis 13 aan bij het beroemde gedeelte waar ik heb dan het voorrecht dat ik met mijn kinderen de kinderbijbel lees. Dus bij dit gedeelte over wat Lot gekozen heeft, zijn de kinderbijbels altijd wel duidelijk, want die vinden er altijd wel wat van. Maar laten we toch even met elkaar lezen om weer op te halen wat er eigenlijk precies staat. Dus in Genesis 13... komen Lot en Abraham in het zuiderland. Die zijn weer verder getrokken. Ze zijn nogal nomadisch. En dan staat er in vers 7. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Dus ondertussen is Lot geen kleine man meer, maar heeft hij zelfs vee en herders. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in het land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. En tussen mijn herders en jouw herders, we zijn toch immers broeders, dat klopt. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van me af als jij naar links gaat? Ga ik naar rechts? Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Nou, wat doet Lot dan? Die slaat de ogen op en die ziet dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronde gericht had. En dan was zij in de richting van Zoar. Zoar is ontzettend belangrijk, want Zoar wordt zelfs, de betekenis daarvan wordt zelfs veranderd voor Lot, omdat hij later in deze geschiedenis, komen we erbij, gaat Lot vluchten naar Zoar. En Zoar betekent kleinood. En blijkbaar was, voordat Sodom en Gomorra vernietigd was, was ze als de hof van de Heere. Kun je bijna niks bij voorstellen, maar dat was zo. Nou, bekend is dat Lot voor zichzelf dus de Jordaanvlakte kiest en hun wegen worden gescheiden. Nou, heel belangrijk, Lot gaat niet in Sodom en Gomorra wonen, maar die zet zijn tenten op in de buurt van Sodom en Gomorra. En natuurlijk weten we dat de mannen van Sodom slecht en grote zondaars tegenover de Heere waren. Oké. Vervolgens, en die ga ik niet met u lezen, maar ik raad u aan om die nog eens ooit te gaan bestuderen, krijg je die fantastische geschiedenis in Genesis 14. En ik heb die ooit in een schema uiteengezet, want die is bijna niet te volgen als je die gewoon vers per vers leest. Dat is echt, ik ken verder geen hoofdstuk in de Bijbel die dat heeft. Dus het hele hoofdstuk bestaat uit uitleggen dat er één groep van koningen is onder leiding van Kedorlaomer. En de andere groep koningen, die toevallig allemaal met een B of een S beginnen. Andere groep koningen. En die koningen, die doen ontzettend veel. Dus we lezen in een aantal versen dat die koningen, die zijn weer beheerst door de ander gedurende 12 jaar. En dan in het 13 jaar is er een opstand en dan wordt er gevochten en dan wordt er gevochten en dan wordt er gevochten. En als lezer denk je, wacht even. Deze koningen zijn niet eerder geïntroduceerd. Ik weet niet waar dit naartoe gaat. Over wie gaat dit? Waarom staat het er? En dan ineens, zoals altijd in de schrift, krijgt het dan zijn plek. Want dan staat er ineens dat de eerste groep koningen toevallig iets verovert waar toevallig Lot en zijn bezittingen in zit. En die nemen Lot mee. En Abraham krijgt dit dan te horen. En die roept, en ik hoop dat dat ooit betekenis voor me gaat krijgen, die roept 318 mannen. En die gaat Lot en zijn bezittingen bevrijden. Die pakt die bezittingen, loopt terug van zijn veldtocht en gaat ze aanbieden aan niemand minder dan ene Melchizedek. Maar Lot speelt een belangrijke plek in deze geschiedenis. Want het is doordat Abraham Lot moet bevrijden dat hij uiteindelijk zijn buit gaat aanbieden aan de koning van de vrede, de koning van de gerechtigheid, Melchizedek. Dan als laatste twee gedeeltes van het leven van Lot komen we in Genesis 19, waar helaas Lot niet meer in de buurt van Sodom en Gomorra woont, maar die is langzaam maar zeker in Sodom en Gomorra gekomen. Is daar gaan wonen tussen de grote zondaars. Heeft een vrouw, heeft kinderen, zelfs die kinderen hebben weer relaties. En wederom, de geschiedenis gaat om Abraham. Dus dan krijg je die beroemde onderhandeling tussen Abraham en God van, hé, maar als er nou zoveel rechtvaardigen zijn, wordt dan de stad behouden? Nou, en dan uiteindelijk in Genesis 19, in vers 14, komen die engelen bij Lot en die zeggen, ja, de stad gaat verwoest worden, vlucht, vlucht, vlucht. En dan staat er in vers 14, toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen en zei, sta op, ga naar buiten uit deze plaats. Want de Heere gaat deze stad te gronde richten. En dan staat er, maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Moet je nagaan. Wat er dan dus van je leven overblijft. Dat als je iets tegen je schoonzoons zegt, dat ze je aankijken, dat je grappen maakt. Nou, om dan het leven af te ronden, lezen we nog in Genesis 19 vers 30... Lot die vlucht, zijn vrouw kijkt om, die wordt een zoutpilaar. Hij vlucht naar Zoar, zelfs in Zoar is hij nog niet gelukkig. Hij vlucht uiteindelijk zelfs nog naar de bergen met zijn twee dochters. En daar in Zoar gebeurt het volgende. En Lot vertrok uit Zoar en ging met zijn twee dochters in het bergland wonen, want hij was bevreesd om in Zoar te blijven wonen. Hij woonde in een grot samen met zijn twee dochters. En toen zei de eerstgeborene tegen de jongste, onze vader is oud en er is geen man in dit land om bij ons te komen op de manier die op de hele aarde gebruikelijk is. Kom, laten wij onze vader wijn te drinken geven en met hem slapen, zodat wij door onze vader het leven geven aan nageslacht. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat niet eenmaal, maar tweemaal. En Lot, blijkbaar heeft hij het niet doorgehad, maar in elk geval, die wordt de vader van in ieder geval twee kinderen. En die twee kinderen, die heten niemand minder, zijn niemand minder dan Moab, de vader van de Moabieten. een gigantische vijand van Israël later. En dat zijn de vader van Ben-Ammi, van de Ammonieten. En ook dat zijn vijanden van Israël later. Dus als je naar het leven van Lot kijkt, zien we iemand die zijn vader verliest terwijl hij jong is. Zijn schoonzoons nemen hem niet serieus. Zijn vrouw verandert in een zoutpilaar. Hij vlucht. Je kunt nog twijfelen of die keuze in de Jordaanvlakte goed was. Hij moet naar de bergen, maar hij durft het niet. En hij gaat maar naar Zoar. Zelfs Zoar durft hij niet. Dan vlucht hij naar de bergen. En dan eindigt zijn leven met dat zijn twee dochters bij hem komen. En dat hij vader wordt van twee grote vijanden van Israël. Zeg maar, een ontzettend triest leven. Dus wat we tot nu toe gezien hebben, Asaf spreekt de bijzondere woorden, Lot doet de bijzondere daden. Maar ja, wat moet je nou met Asaf en Lot? Zijn dit rechtvaardigen op basis van hun woorden en op basis van hun daden? En ik merk dus in de kinderbijbels en de commentaren dat dan vaak wordt gezegd, ja, het verhaal is vrij simpel. Lot koos het verkeerde, Abraham koos het goede. Die woorden zijn verkeerd, die daden van Lot waren verkeerd en je moet het anders doen. Maar wat nou fascinerend is, is dat in 2 Petrus 2, dus in het Nieuwe Testament, komt Lot nog een paar keer terug. En dan staat er in 2 Petrus 2 vers 6, en als God de steden Sodom en Gomorra, ik hoor nog druk gebladerd. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En dan komt het. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. En dit is fascinerend. Want dan heb je dus iemand dat als we met elkaar naar zijn geschiedenis kijken, die denkt, ja maar wat is hier gaande? Wat voor daden zijn dit? Wat is hier gebeurd in dat leven? En dan sla je 2 Petrus 2 op. En dan staat er ineens in 1 vers 3 keer dat iemand rechtvaardig is. Dan denk je, hoe kan dat nou? En dan komen we dus langzaam richting dat voorbeeld van dat brein. Want je denkt, ja, naar de mens gesproken zit iedereen daar te kijken van, ja, is dit wel een perfect brein? Is dit wel perfect? En ik heb dus letterlijk een commentaar gelezen die begon met, ik heb mijn hele leven moeite gehad met dit vers, want hoe is het mogelijk dat Lot deze daden heeft en toch rechtvaardig genoemd wordt? Ik snap het niet. En dan een heel blog over waarom dat het geval is. Maar iemand wordt die wel rechtvaardig genoemd. Maar waarom dan? Nou, welk beter voorbeeld van rechtvaardigheid wil je dus hebben? Als ik met u had gehad over de rechtvaardige, de mens geworden zoon van God, dan waren de daden perfect geweest en dan waren de woorden perfect geweest en de ziel perfect geweest. Hierbij hebben we iemand waarbij ik kan zeggen, oh, de daden zijn niet zoals ik verwacht had. Maar ik heb pas Petrus nodig om te weten wat er dus in zijn ziel omging. En als we dan dus verzen met elkaar lezen, zoals in Efeze dat het geloof is, ik zal het opzoeken, in plaats van uit mijn hoofd zeggen. In Efeze 2, dat we uit genade zalig zijn geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave God, dan krijgt dat door Lot voor mij meer betekenis. Want dan is het ineens, de werken zijn ontzettend, het is het geloof. Ja, maar de daden zijn ook perfect. Nee. Gerechtigheid gaat uit het geloof. En Lot wordt die 3 keer rechtvaardig genoemd. Dus je kunt wel twijfelen over zijn daden, maar dat was een rechtvaardige. Ja, maakte die altijd de goede keus? Nee. Het gaat niet om die werken. Het gaat om het geloof. Ja, maar hij deed niet goed. Nee. En dat zie je, zo'n gesprek komt pas op gang bij Lot. Dat je denkt, hé, maar wat is rechtvaardigheid nou echt? Maar God zou God niet zijn als de daden van Lot betekenis hadden. Als de daden waarvan wij zeggen dat is niet handig, Lot, dat God die gebruikt in zijn plan. Want in Efeze 2 staat ook dat we zijn maaksel zijn om te wandelen in de goede werken die ons voorbereid zijn. Nou, hoe liep deze rechtvaardige, en bij Lot zeg ik dus de gekwelde rechtvaardige, want zijn leven was niet makkelijk, maar hij was wel een rechtvaardige. Hoe wandelt hij dan in dat grote plan? Nou, best wel bijzonder. Want deze gekwelde rechtvaardige mag namelijk degene zijn die zorgt dat Abraham Melchizedek ontmoet. Deze gekwelde rechtvaardige, gaat u maar eens mee naar Lucas 17... vers 28, Lucas 17, vers 28. Deze gekwelde rechtvaardige mag ons leren over rechtvaardigheid. Deze gekwelde rechtvaardige staat, vers 28, op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. En dan wordt erbij gezegd, evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Dus deze gekwelde rechtvaardige wordt ook nog eens gebruikt, dat hij daar die Jordaanvlakte kiest en zelfs in Sodom en Gomorra gaat wonen, en dat uiteindelijk Sodom en Gomorra verwoest wordt. Gebruikt God om uiteindelijk te zeggen, ja, ik heb dat wel allemaal verwoest. Maar weet je, ik heb dat ook gedaan om jullie te laten zien hoe het uiteindelijk zal zijn als bij de komst van de Zoon des mensen. Dus dat hele leven, wat je daar ook maar van kan vinden, leert ons over rechtvaardigheid en wordt zelfs gebruikt om de toekomst meer duiding te geven. Hoe bijzonder wil je het hebben? Nou, heb ik tot nu toe alleen maar gesproken over Lot. Maar we moeten natuurlijk ook weer terug naar Asaf. Want dat had ik beloofd. En Asaf, en dat is echt wel bijzonder, zijn eerste deel van zijn psalm zijn bijzondere woorden. En woorden waarbij hij zelfs het woord gekweld gebruikt. Maar gelukkig is er een tweede deel van het psalm. En die is anders. Want bij een gekweld iemand, die heeft allerlei kwellingen, maar er is een moment dat je zegt, ja, er is een moment van reflectie, van nadenken. En die heeft Asaf, deze grote Asaf ook. Dus die is jaloers geweest op alles wat op hem heen was. En die dacht, ja, ik zou dat ook wel willen. En waarom heb ik deze bediening gekregen en ik wil wat anders. Maar dan gaat hij nadenken. En dan zegt hij, als ik zou zeggen, ik zou ook zo spreken. Net zoals al die andere mensen. Dan zegt hij, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Maar dan geeft hij eerlijk toe, ja, toch heb ik moeite om dit te kunnen begrijpen. Want hij heeft erover nagedacht. En wat dan heel belangrijk is om te zeggen, en dan zegt hij erbij, ja, wanneer komt dat moment nou dat hij gaat inzien hoe het zit, tot ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. En hij leeft in een andere tijd, want hij zegt dan, ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting, zij worden weggevaagd, komen om door verschrikking. En dan zegt hij, zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. En dan komt die kentering in zijn denken. En dan zegt hij, ja, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld was, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niks. Ik was een redeloos dier bij u. Maar dan zegt hij, uit die kwellingen, wat komt eruit voort? Dan zegt hij, niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. En dan eindigt hij met die prachtige woorden. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere. En wat blijft er dan over na alle kwellingen, na alle moeite, na alle pijn? Om al uw werken te vertellen. Ik was met Psalm 73 bezig en toen kwam afgelopen week dat hele trieste bericht van het overlijden van Wilma in het veld. En ik ging eens teruglezen wat voor berichten, dat is dus een zuster in Zeewolde die overleden is aan ziekte. Erg triest, veel te jong en dat doet natuurlijk pijn als we daar met elkaar bij stilstaan en de afgelopen tijd bij stil hebben gestaan. En zij ervaarde ook kwellingen. Zij werd ook gekweld. En ik ging eens teruglezen wat voor berichten er wel allemaal niet uitgestuurd zijn vanuit haar en vanuit de familie. En ik was toen al met Psalm 73 bezig en ik werd zo geraakt daardoor. Want het zijn ook precies die woorden zoals Asaf die in die berichten doorklonken. Berichten waarbij iemand zegt, ja, bezwijk mijn lichaam en mijn hart. Ja, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. En wat een voorbeeld als iemand dan in die kwellingen zit en het enige wat iemand dan doet is in de lijdensweg richting het einde spreken van de rechtvaardige. En dat heeft me diep geraakt en ik vind het een prachtig voorbeeld van, ja, zelfs met die kwellingen, wat betekenen die verzen? Bezwijk mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Ja, dat is wat daar voorgeleefd is. Mijn lichaam houdt ermee op, mijn hart houdt ermee op. Maar ik weet waar ik naartoe ga. En dat hebben ze ook verkondigd aan het eind. Want ze zeiden met de troostende gedachte bij Christus te zijn, ja, verreweg het beste. En wat prachtig dat daar in die laatste maanden dat voorgeleefd is. En wat een voorbeeld naar elkaar toe, wat een bemoediging. En dat is toch anders omgaan met de kwellingen en de pijn, wetende dat we mogen zijn bij de rechtvaardige. Mag ik met u afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo mochten nadenken over rechtvaardigheid. En dat er veel gekwelde rechtvaardigen zijn. Maar dat u zo groot bent, dat u zelfs die gekwelde rechtvaardigen, dat die rechtvaardig mogen zijn. En dat u die zelfs op een prachtige manier gebruikt in uw plan, in het verleden, in het heden en in de toekomst. En wat bijzonder dat dat soort dingen ook voorgeleefd worden. Dat inderdaad een troostende gedachte is voor ons allemaal. Amen.